Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen vers 2 en 3 van Psalm 87. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. En de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 2 en 3 van 87. Vanavond het laatste gedeelte uit Handelingen 2, beginnend bij vers 37. Handelingen 2, vers 37 en volgend. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het. 133, vers 1. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gane aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Wij doen ook nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan eigenlijk in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren komt vanavond tot ons uit Handelingen 2. En wel uit het laatste deel, het tweede deel van vers 47. Handelingen 2, vers 47b, de laatste woorden van dit hoofdstuk dus. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Laten wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Genadige God, ook vanavond mogen wij eerst weer voor uw heilig aangezicht komen met het gebed, och schonkt gij ons de hulp van uw geest. Want als er iets nodig is, Heere, in een kerkdienst, dan is het wel de hulp, de werking, de leiding, de genade van de Heilige Geest. Doe ons dat goed beseffen. Laten wij zeker op Pinksteren, en we beleven vandaag immers het Pinksterfeest, dat goed mogen beseffen. Handelingen 2 maakt het ons duidelijk, er zou niks van terecht gekomen zijn. Er zou ook niets gebeurd zijn die bijzondere dag, die feestdag van Israël, Dat oogstfeest, dat zou heel gewoon net als alle andere jaren verlopen zijn. Het zou godsdienstig allemaal wel geklopt hebben, overeenkomstig uw heilige inzettingen. Maar er zou verder niets gebeurd zijn, Heere, zonder de Heilige Geest. En als de Geest die 120 niet vervuld had, dan was er geen sprake geweest van het verkondigen van de grote werken Gods. En als Petrus niet vervuld zou zijn van de Heilige Geest, dan had hij die Pinksterpreek ook nooit kunnen houden. En als de Heilige Geest niet gekomen was in de harten van diegene die hij versloeg in het hart en die hij vroeg, deed vragen, wat zullen we doen, mannen, broeders, als de Heilige Geest dat niet gewerkt had, dan was het ook niet gebeurd. Dan waren al die mensen onverrichte zaken weer naar huis teruggekeerd en dan was er niemand gered geweest. Heren, dat hoofdstuk maakt het zo duidelijk dat het zonder de hulp en zonder de werking van de Heilige Geest allemaal tot mislukken is gedoemd. Maar dat hoofdstuk maakt ook zo duidelijk dat als de Geest werkt en als Hij de kerk bezoekt met al het heil van Christus werk en als de Geest het uit Christus gaat nemen en als Hij zijn ambt gaat bedienen, dat er dan dingen gaan gebeuren, Heren, die zelfs nog nooit iemand heeft zien gebeuren en die in geen mensenhart zijn opgekomen. Dan gebeuren er wonderen. Dan worden er mensen levend gemaakt, geestelijk. Dan worden er mensen die in de dood liggen, dood in de misdaden en in de zonde, opgewekt. En dan leren mensen die nog nooit naar u echt gevraagd hebben, wel naar u vragen. En dan wordt die zaligmaker, Jezus Christus, die tot nog toe verworpen was, dierbaar en noodzakelijk. En dan wordt er in hem geloofd. En mensen die altijd geneigd zijn om elkaar te haten en te benijden, worden dan in de band van dat geloof dat in de liefde werkt, samen verbonden en ze hebben alle dingen gemeen. Heren, die dingen die toen gezien zijn, ze waren klaarblijkelijk het resultaat van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En in het besef dat we vandaag die dingen niet kunnen missen, willen wij u ook vanavond vragen, Heren, geeft u ons ook die geest. Laat die geest ook ons bezoeken en ook onder ons werken en ook in ons midden zijn daden verrichten. Gesloten harten openen, blinde ogen ontsluiten, dove oren horend maken, verlamden doen lopen, doden doen horen de stem van de Zoon van God. Wilt u, o Heilige Geest, vernieuwen het gelaat van het aardrijk, zoals u dat in de natuur doet, maar laat dat nu ook in uw kerk zo zijn, dat de noordenwind en de zuidenwind zullen waaien en dat de specerijen zullen uitvloeien. En dat gij, Heren, in het werk uw handen verheerlijkt zult worden. Wilt gij, o Heilige Geest, ons dan verrijken met uw grote daden, en niet alleen ons hier, maar uw kerk over de ganse wereld. Heren, de Bijbel gebruikt beelden voor de kerk. De Bijbel gebruikt het beeld van de kerk, dat die in sommige tijden inderdaad gelijk geworden is als een nachthutje in een komkommerhof. Dat stelt niet zoveel voor. Heren, zo'n hutje is zomaar verdwenen ook. Daar blijft als de krachten van de tegenkant, van de tegenstander zich gaan ontplooien, ook niets van over. En heren, nu kunnen wij niet zo optimistisch spreken over het beeld dat de kerk in onze tijd vertoont. En als we heel eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat datgene wat ons in het slot van Handelingen 2 getekend wordt als het portret van de Pinksterkerk, dat toegepast op de kerk van vandaag allerlei hele duidelijke en opvallende afwijkingen laat zien. We kunnen niet zeggen, heren, dat het er zo geweldig rooskleurig voor staat in een tijd als de onze, waarin er zoveel afval is. Waarin de duivel in staat blijkt te zijn om mensen weg te trekken van het evangelie en van de dienst des Heren. In een tijd waarin wij leven die wel getypeerd wordt als een tijd van de godsverduistering. Nu is dat een woord dat heel aanvechtbaar is. Want als er van godsverduistering sprake is, heren, dan is het wel inderdaad heel erg. Maar in ieder geval, als we letten op wat voor ogen is, dan moeten wij toch wel constateren dat de kerk niet zo opvallend een plaats inneemt als die gemeente daar in Jeruzalem, van wie we gelezen hebben, dat ze genade hadden bij het ganse volk. Zo staat het er vandaag niet voor. Ons volk, ons Nederlandse volk, heeft niet zoveel op in het algemeen gesproken met de kerk en met degene die de Heere vrezen en die staan willen voor zijn geboden en voor zijn rechten. En daarom, heren, we hebben opnieuw behoefte, dringend behoefte aan de vernieuwende en levendmakende werking van uw Heilige Geest. En dan niet in de eerste plaats om weer een plaats terug te krijgen in de samenleving. Want als dat niet zou gebeuren, dan zou dat nog tot daaraan toe zijn. Maar om in de eerste plaats weer waarachtig de Heere te mogen vrezen. En om waarachtig weer een gerucht, een goed gerucht van de koning te verspreiden. Zodat monden die gesloten zijn weer eens opengaan. En zodat degenen die u vrezen ook werkelijk mogen opwassen en toenemen in de kennis van uw genade en van uw wegen. En zodat er inderdaad ook voor het komende geslacht, voor de navolgende generatie, iets mag uitgaan van het volk dat u de Heere vreest. Dat we weer zouden zijn, een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En wat dat dan uitwerkt in de maatschappij, heren, dat zullen we dan aan u overlaten. Maar laat uw kerk toch waarlijk tot eer van uw naam op deze wereld staan. En laat er zo ook in het kerkelijke en in het gemeentelijke leven een reuk des levens ten leven van mogen uitgaan. O, wij bidden u dat gij inderdaad dan door uw geest ons zou willen bezoeken, heren. En dat we het ervaren mogen ook in onze dagen, dat uw hand immers niet verkort is. En dat u nog altijd doorgaat met dat werk van het bijeenbrengen van een volk dat gij van eeuwigheid gekend hebt. Dat gij nog altijd doorgaat met het tot bekering brengen van zondaren, ouderen. En jongeren, ja, vooral ook jongeren. Heren, trek ze met onwederstandelijke genade. Trek ze met, zoals uw woord dat zegt, koorden van goedertierenheid. Leg die om hen heen, heren, om ze weg te trekken uit de omgeving waar ze van nature in verkeren. Kinderen des toorns, zoals we inderdaad toch allemaal zijn. Trek ze met uw goddelijke genade en bind ze aan u en aan uw dienst en geef ze de schoonheid en de heerlijkheid van uw dienst te aanschouwen, heren. En laat mee daardoor, daartoe ook van uw volk, van hen die u vrezen, er iets mogen uitgaan dat tot jaloersheid verwekt. We bidden, heren, zegen ons als we hier vanavond bij elkaar zijn. En als we samen uw woord mogen openen en dat laatste gedeelte van het Pinksterhoofdstuk zullen gaan overdenken. Toen deed u dat. Heren, laat het ons hart vervullen met de heilige begeerte. Dat u het weer zult doen en laat de prediking van uw woord dan ook uitlopen op een hartelijk en een dringend gebed. Heren, begeef ons niet en verlaat ons niet. Laten we het zo vragen voor onszelf en voor vele anderen. Heren, wij bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond der aarde. Op Pinksteren begon dat, dat het heil ook buiten Israël ging. U komt de belofte, toen zei Petrus tot de Joden, en uw kinderen, en degenen die daar verre zijn, en dat waren de heidenen, en dat was het nieuwe. En Heer, als toen inderdaad het evangelie ook naar de heidenen moest. En als u het inderdaad ook onder de volkeren, andere volkeren dan Israël betoond hebt, dat u een God van opzoekende liefde bent, zondaarsliefde, een God van trekkende genade, van hartverwinnende zondaarsliefde. Laat dat dan ook vandaag opnieuw blijken. En wilt u ze brengen, wilt u ze toebrengen uit al de volkeren van deze wereld en daartoe ook het werk der zending gedenken, Heren. En zegen geven over de arbeid van hen die in dat werk dienen. Laten ze ervaren dat u gedurig weer kracht en moed en lust geeft. En dat hun arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. Heer, als we dat voor de heidenen vragen, vragen we het ook voor Israël. Voor het volk waar u begonnen bent. Waarvan u toen gezegd hebt via Petrus, u komt de belofte toe. En Heere, er is nergens in het woord van u te lezen dat u dat herroepen hebt. De genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk, dat staat er wel. Wij bidden van u, Heere, wilt u dan ook onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob werken met uw Heilige Geest. Het is in Jeruzalem begonnen. Wilt u daar opnieuw werken, krachtig en heerlijk en in de hele omgeving en in dat hele land en onder die nazaten van degene die u vroeger mochten kennen en dienen. Wij bidden, Heere, dat u uw koninkrijk daar ook wil doen komen. En we vragen u dan tegelijkertijd, Heere, nu dat volk in grote nood verkeert en nu daar trouwens ook allerlei anderen zijn in die hele omgeving die in spanning leven en die niet weten wat het is om vrede en eensgezindheid onder elkaar te beleven. Dat u zou willen doen wat mensen niet kunnen bereiken. Alweer een bewijs, Heren, dat wij met al onze wijsheid uiteindelijk toch altijd weer met lege handen komen te staan. En dat wij de problemen wel maken, maar niet oplossen. En dat wij de dingen wel kunnen ontketenen, maar niet meer kunnen beheersen. Dat ook de vijandschap van mens tegenover mens een onbeheersbaar probleem veroorzaakt. Wilt u doen, o God, wat mensen niet kunnen? En wilt u dat door het evangelie doen? Want als u door het evangelie bijeenbrengt, dan zijn ze bijeen. Gedenk ze in uw gunst, Heren, die daar in nood zijn. Gedenk aan Israël dat niet weet hoe en wat. En wilt u geven dat degene die verantwoordelijkheid dragen, van welke kant dan ook, zich niet laten leiden door emoties, maar door een door u verlicht verstand. Wij vragen, Heren, dat u aan deze wereld gedenken wilt, waarin zoveel ellende is en zoveel nood en zoveel verdriet en zoveel troosteloosheid. Ontferm u, o God, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 122e psalm, de versen 2 en 3, de stammen naar Gods naam genoemd, en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de zending. gemeente, wij letten vanavond dus op het slot van Handelingen 2. We lazen daar met elkaar van, dat portret dat ons getekend wordt van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem, die Pinksterkerk. Die kerk die bestond uit direct al een groot aantal leden die dagelijks ook nog vermeerderd werden in getal. Want zo eindigt dat hoofdstuk en zo luidt onze tekst. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dat is dus ook Pinksteren. Pinksteren is niet alleen maar de Heilige Geest is gekomen. Pinksteren is niet alleen maar de Heilige Geest maakt mensen sprekend. Pinksteren is ook de Heilige Geest bekeert zondaren, maakt ze levend, voegt ze samen, bouwt de gemeente, vermeerdert het getal van degenen die de Heere vrezen. Pinksteren is ook, de Heilige Geest gaat zo die gemeente doorwonen, dat we inderdaad het beeld, het ideaalbeeld zien, zoals we dat in de 133ste psalm bijvoorbeeld ook hebben getekend. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Laten we met elkaar eens op die gemeente gaan letten en met name op, zoals onze tekst ook aangeeft, de groei van die gemeente, de toename. Hoe ging dat? Hoe was dat? Hoe heeft de Heere dat gewerkt? En wat kunnen we daarvoor de dag van vandaag en voor de situatie waarin de kerk vandaag verkeert, wat kunnen we uit deze dingen leren? Petrus heeft het woord van God gepreekt. Eerst werd daar gesproken door allen die door de Heilige Geest vervuld werden. Maar u weet, de Heere is een God van orde en in de orde die de Heere gebruikt is het ook zo dat de bediening van het evangelie tenslotte verricht wordt door één alleen. Dat mag de volgende keer dan weer een ander zijn, maar in deze situatie in Handelingen 2 was het met name de apostel Petrus. Die, en dat is op zichzelf genomen natuurlijk ook al een wonder, die uit al zijn vreesachtigheid verlost is en die met grote vrijmoedigheid, en dat is ook weer een vrucht van het werk van de Heilige Geest, die met grote vrijmoedigheid daarin dat toch wel vijandige Jeruzalem, want daar is kort geleden toch ook nog maar de Heere Jezus gekruisigd. Maar deze Petrus staat met grote vrijmoedigheid te verkondigen dat deze Jezus, die zij gekruisigd hebben, en hij aarzelt niet ze die boodschap ook eerlijk voor te houden, nu tot een Heere en Christus geworden is, en dat hij het is die verricht heeft wat zij hier nu met elkaar aanschouwen en waar ze getuigen van zijn. Petrus heeft het woord gepreekt. Hij heeft dat op een ontdekkende, op een uiterst eerlijke manier gedaan. En toen gebeurde er wat. Toen, zo lezen wij, werden degenen die dit hoorden verslagen in het hart. Ze werden onrustig en ze hebben gevraagd wat moeten we doen. En op die vraag heeft Petrus antwoord gegeven. Heeft ze opgeroepen tot bekering, heeft ze opgeroepen tot geloof. Heeft ze de belofte van de Heilige Geest nog eens een keer voorgehouden. En het resultaat van dat alles is geweest dat er mensen waren en nogal een groot getal ook die dat woord gingen geloven. Die het gingen aannemen. En die als gelovigen nu ook kwamen tot het ontvangen van het sacrament van de Heilige Doop. En dan lees je in dat slot van Handelingen 2 hoe die de eerste tijd daar met elkaar hebben verkeerd. Een prachtige illustratie van het samenbindende werk van de Heilige Geest. Van de liefde die hij geeft tot God en tot elkaar. Tot God en tot het woord van God. Want het eerste kenmerk van die gemeente wordt gegeven in vers 42. Namelijk ze volharden in de leer van de apostelen. En het is niet voor niets gemeente dat dat voorop staat. Het kenmerk van een zuivere kerk, het kenmerk van een kerk die doorwoond wordt door de Heilige Geest, is volharding in de leer der apostelen, gedurig waken in het onderzoek van Gods geboden en heilbegerig zijn om te horen wat de Heere via zijn woord heeft te zeggen. En dan komen daar nog andere dingen in mee, in het gevolg van dat volharden in de leer der apostelen, want ze volharden ook in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vrees kwam over alle en alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En dan lees je over het verkopen van goederen, dat zullen dan wel de rijken, de beter gesitueerden geweest zijn, die bezittingen verkochten en die de opbrengst aan de apostelen brachten, die daar dan in de diaconale taak die zij daarbij hadden te vervullen, ook de behoeftigen in de gemeente konden meedelen en dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dus het leven werd ook nog gekenmerkt door vreugde en blijdschap en dankbaarheid dat de Heere dat alles onder hen en in hun midden gewerkt en bestendigd had. En ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Nou, zo'n beeld wordt er nu door de Heilige Geest gegeven van die gemeente die hij zelf tot stand heeft gebracht. En dan eindigt dat met die mededeling dat dat getal ook gedurig nog groeide en dat er elke dag weer bij kwamen. Niet 3000 op één dag, dat was maar één keer. En soms maar een paar, maar toch iedere keer weer nieuwe bekeerlingen, nieuwe gelovigen, nieuwe mensen die zich bij de gemeente voegden. En dat deed de Heere. Dat zal ons allereerst moeten opvallen in de tekst. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Wie is dat? De Heere. Daar geeft Handelingen 2 antwoord op. Als het gaat over de vraag wie is daar nu eigenlijk aan het werk, wie heeft die gemeente samengebracht, wie voegt er iedere keer nog weer nieuwe leden aan toe, dan is dat de Heere. En in antwoord in vers 36 lees je wie die Heere is. Dat is het laatste gedeelte van de preek van Petrus. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Wie is de Heere? Dat is de gekruisigde Jezus. Die niet gekruisigd gebleven is, die zelf niet in de dood gebleven is, die uit het graf is opgestaan, die ten hemel is gevaren, die aan de rechterhand Gods is gezeten en die door God, door zijn Vader, tot een Heere en tot een Christus gemaakt is. Wie is de Heere? Dat is hij die in de hemel gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. Wie is de Heere? Dat is hij aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Dat is hij die van de Vader het bewind, de regering over alle dingen in handen heeft gekregen. Dat is hij die de dood heeft overwonnen en die Satans kop heeft verslagen. En die als loon op zijn arbeid die grote verheerlijking en verhoging heeft ontvangen. Hij is vanuit de hemel aan het werk. En hoe doet hij dat dan? Wel, laten we nog eens even heel sterk mogen benadrukken en laten we het nog eens heel duidelijk voor onze aandacht hebben, dat als het over de kerk gaat, over de gemeente, over mensen die tot bekering komen, over mensen die waarachtig tot geloof gebracht worden, over mensen die zich zo ook bij de gemeente mogen voegen in de weg van het waarachtige geloof, dat we daarin te doen hebben met zijn werk. En dat het als het over de kerk gaat, dat we het over zijn kerk hebben. Daar is niks van ons bij. Dat is ook niet resultaat van ons werk. Dat zullen we ook nooit mogen denken, dat wij op welke wijze dan ook een bijdrage leveren bij het tot stand komen en bij het in stand blijven van de kerk. De kerk is geen mensenwerk, maar Christuswerk. En elk levend lid van een kerk is resultaat van het werk van de verhoogde zaligmaker. En iedereen die tot waarachtige bekering komt, dat is er een in wie hij gewerkt heeft. En iedereen die tot waarachtig geloof en geloofsbeoefening en beleving en belijdenis komt, dat is er een die door de Heere zover gebracht is. Laten we dat, misschien zegt u, ja, maar dat wisten we al, dan is het goed dat we het toch nog eens een keer horen, want we moeten het heel duidelijk goed voor de aandacht hebben. Dat is allemaal uitsluitend het werk van de Heere. En dan de vraag, hoe doet de Heere dat dan? Dat vertelt Handelingen 2 ons ook. Niet zo expliciet hoe de Heere dat nou deed bij degene die hij na Pinksteren ook nog dagelijks ging toevoegen. Maar we mogen gevoeglijk aannemen dat de Heere in de methode van dat toebrengen na Pinksteren precies gebleven is in dezelfde lijn die hij volgde op Pinksteren. Zoals het op de Pinksterdag ging, zo ging het ook daarna. Dat laat trouwens het boek Handelingen ook wel duidelijk zien. En hoe was dat dan? Hoe ging het dan op Pinksteren? Hoe was het toen met diegenen die tot bekering komen? Nou, dat was de preek, de prediking van de apostel Petrus. En wat was de prediking van de apostel Petrus? Er zijn boeken verschenen die hele samenbundeling bevatten van hele beroemd geworden preken de jaren en de eeuwen door. En er zijn soms preken gehouden in vroeger en in later tijd die inderdaad de moeite van het bewaren waard zijn. Preken waar de Heere kennelijk ook een groot gebruik van gemaakt heeft. Van grote predikers, van mensen die tot rijke zegen geweest zijn in het koninkrijk Gods en die in de geschiedenis van Gods koninkrijk een belangrijke plaats hebben ingenomen en die soms gepreekt hebben op een wijze waar de Heilige Geest op een indrukwekkende manier gebruik van gemaakt heeft. Wel nu, er zijn van die bundels preken verschenen waarin dat soort preken zijn samengevat. Maar als je nou die beroemde preken is vergelijkt met de preek van de apostel Petrus, kun je de vraag stellen, zou de preek, de Pinksterpreek van Petrus, nou ook wel in zo'n prekenbundel passen? Is dat nou ook wel zo'n indrukwekkende boodschap? Wat doet Petrus eigenlijk? Als u dat eens nagaat in Handelingen 2, dan doet hij niet veel meer, hij doet wel wat meer, maar niet eens zo heel veel meer dan uit de Bijbel citeren. Joël 2. Psalm 16. Psalm 110. En dan heb je het bijna gezegd. Hij citeert uit de Septuaginta, uit de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Uit Joël 2, daar begint hij mee. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal in het laatst van de dagen uitgieten van mijn geest op alle vlees. En als hij de tekst geciteerd heeft, nogal uitvoerig, tot en met dat woord in vers 21, diegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, dan gebruikt hij een paar woorden om de verdere teksten die hij gaat citeren in te leiden. En dan komt hij bij vers 25 al bij het volgende uitvoerige citaat. David zegt van hem, ik zag de Heere ten alle tijden voor mij. En dan komt er een uitvoerige aanhaling uit de 16e psalm. En dat gaat dan door tot en met vers 28. En dan weer een paar woorden van toepassing. En dan komt David, dan komt Petrus bij het volgende citaat, psalm 110. Over het zitten van Christus aan de rechterhand Gods. En dan dat laatste woord wat ik zo pas uit vers 26, 36 ook al aanhaalde. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Een preek waarin hij de Bijbel nogal uitvoerig aan het woord laat. En dat is het dan. En die prediking heeft de Heilige Geest op zo'n kennelijke manier gezegend. Petrus hoefde het eigenlijk helemaal niet zelf te doen. Er was niet eens heel veel van Petrus bij. Zijn eigen inzichten. De vordering in inzicht die hij in de loop van de jaren als discipel, als leerling van de Heere Jezus verkregen had. Er komt wel wat van openbaar hoe hij de schriften heeft leren verstaan en hoe hij die profetie van David in Psalm 16 toe mag passen op de Heere Jezus en Psalm 110 ook. En hoe Joël 2 betrekking heeft op wat er nu met de komst van de Heilige Geest gebeurd is. Petrus heeft dus inderdaad wel de lijnen van het Oude Testament doorzien lopen naar de dingen van het Nieuwe Testament. Maar kun je nou zeggen dat dat nou zo'n diepgravende, kun je nou zeggen dat dat ook zo'n bevindelijke preek was? U zegt, ho, wacht even, want er staat in vers 40, en met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dus de weergave in Handelingen 2 laat al zien dat er toch meer gezegd is door de apostel Petrus dan alleen wat we letterlijk in de Bijbel terugvinden. Met veel meer andere woorden. Maar hoe die woorden dan waren en wat Petrus toen precies zei, dat is ook allemaal maar samengevat, die veel meer andere woorden. Die hadden ten doel, die hadden niet anders ten doel dan de mensen te bewegen tot het geloof. Word toch behouden van dit verkeerde geslacht. En hij heeft zijn geslacht van zijn dagen getypeerd als een verkeerd geslacht. Als mensen die op weg waren naar het verderf. En hij heeft zijn hoorders opgeroepen zich daarvan los te maken en van al die godsdienstige opvattingen die er in die tijd aangehangen werden, zich los te maken en zich tot God te bekeren om zo tot behoudenis te komen. Maar hoe hij het allemaal precies verwoord heeft en hoe diep hij met die boodschap is afgedaald en wat hij er allemaal van gezegd heeft, dat wordt ons door de Heilige Geest niet geopenbaard. Waarom is dat? Ik denk dat dat een dubbel doel heeft. Want in de eerste plaats worden we er op deze manier wel aan herinnerd, gemeente, van hoe groot belang, en dat blijkt uit het boek Handelingen herhaaldelijk, van hoe groot belang het is geweest dat er gepreekt wordt. Dat er verkondiging van het evangelie is. Dat er iemand is door God geroepen, door God bekwaamd, door de Heilige Geest vervuld, die het woord van God mag laten klinken. Dat woord van God dat levend en krachtig is. Want het geloof is, en dat is Gods eigen woord, dat is Gods eigen inzetting, dat is Gods eigen methode toen en nu en altijd. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En niks, allerlei nieuwe fratsen en niets van allerlei nieuwe methoden om het evangelie op een contemporaine manier, op een hedendaagse manier bij de mensen te brengen, omdat de prediking verouderd zou zijn en omdat de boodschap nu op een andere, aantrekkelijkere, aangepastere manier moet worden gebracht, gericht op het feit dat de mens nu eenmaal ontvankelijk is voor de beeldcultuur. God heeft gezegd, toen en nu en voor altijd, dat het geloof uit het gehoor is. En eigenlijk om tot geloof te komen heb je geen eens ogen nodig. Als je maar oren hebt. Als je maar oren hebt. En als die oren maar openstaan. En als daar iemand is die een mond heeft. En die spreken kan de grote werken Gods. Grote belang van de prediking. En het grote belang van de schriftuurlijke prediking. Want Petrus heeft geen verhaaltjes. Petrus komt niet met allerlei dit en dat en zus en zo. Zelfs zijn eigen beleving komt hier niet ter sprake. Petrus citeert het woord van God en hij past dat toe. En hij past dat heel gericht toe. Hij past dat ook heel persoonlijk toe. Hij past dat ook heel ontdekkend toe. Die gij gekruisigd hebt. Deze Jezus. Die gij. En misschien dat hij ze dan wel eventjes stuk voor stuk heeft aangewezen. Gij. En gij. En gij. Gekruisigd hebt. En er stonden erbij die daaraan meegedaan hadden. Er stonden erbij die gezegd hebben. 50 dagen, 52 dagen geleden. Kruist hem. En Petrus, die al zijn schroom kwijt is en al zijn angstvalligheid verloren is door de vrijmoedigmakende werking van de Heilige Geest. Hij is voor niemand meer bang, voor geen dienstmeisje, maar ook voor geen hoge priester. En hij zegt het eerlijk en recht uit. Uit liefde tot die zielen, om ze voor Christus te mogen winnen, die gij gekruisigd hebt. Het grote belang van een eerlijke, van een schriftuurlijke, van een ontdekkende prediking. Maar dat het er zo staat en dat het ons zo verteld wordt, dat is niet alleen maar om ons het grote belang van de prediking voor de aandacht te brengen, maar dat is tegelijkertijd om ons ook het betrekkelijke belang van de prediking voor de aandacht te brengen. U zegt, wat is dat nou? Eerst sta je zo te beweren dat het allemaal zo belangrijk is. En zo onmisbaar. En nou ga je het weer terughalen en zeggen, het is toch ook maar betrekkelijk belangrijk. Ja, dat is ook zo. Want hoe belangrijk het ook is en hoezeer de Heere zich er ook aan houdt, aan die stelregel, het geloof is uit het gehoor. Tegelijkertijd zullen we ook moeten beseffen, en dat laat Handelingen 2 ons ook weten, dat het de prediking ook weer niet doet. Want als daar vrucht is, als daar respons is, hoe je het verder ook noemt, als daar reactie komt, als er mensen zijn die onder de prediking van Petrus verkeerd hebben en die dan gaan vragen, wat zullen we doen, mannen, broeders, dan moet u niet denken dat Petrus ze verslagen heeft in het hart. En dat de methode die Petrus gebruikt heeft, dat bewerkt heeft. Natuurlijk, in de prediking zal alles gebruikt mogen en moeten worden om de mensen te bewegen tot het geloof. Dat zal niet altijd lukken. De prediker is ook niet altijd precies dezelfde in zijn gemoedsgesteldheid en in zijn geestelijke beleving van de dingen. Maar er zijn tijden dat hij zich aan door de geest Gods aangegord weet om alles wat hij heeft en wat God hem heeft gegeven te gebruiken om de mensen op hun geweten aan te spreken en zoals de apostel Paulus zegt, ze langs welke weg dan ook te bewegen tot het geloof. Of zoals de apostel het ergens anders zegt, in de brief aan de Galaten, aan wie hij schrijft dat hij Jezus Christus als voor de ogen geschilderd heeft, gekruisigd zijnde. En de prediking van het woord van God kan, als God dat geeft, zo te spreken, ook wel eens dienen om als het ware het schilderij te laten zien van die zaligmaker die zich tot in de dood heeft gegeven, om zo zijn leven af te leggen, om zondaren te kunnen verlossen van het verderf, om die mensen als het ware uit te lokken en tot die zaligmaker te trekken die er zoveel voor over gehad heeft, om hen van het verderf te bevrijden. Zeker, de prediking mag alles gebruiken om de mensen zover te brengen dat ze komen zullen tot de vraag, wat moeten we doen? En toch zal de prediker het nooit kunnen bereiken met op welke manier hij de mensen ook aanspreekt. En als de prediker het bereikt, als de prediking, de manier van prediking, de methode, het op het geweten werken en op het de wil werken, als die het doet, dan is het nog alles maar de vraag of het werkelijk stand zal houden. Dat soort mensen manipuleren, dat soort mensen op hun gewil zodanig aanspreken dat ze de stap doen, de beslissing nemen, de keus maken. Dat is ook nog gevaarlijk werk. Want dan krijg je mensen die door een dominee bekeerd zijn of door een evangelist. Dan krijg je mensen die niet geplant zijn door de hemelse vader. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt de Heer Jezus, die wordt weggenomen. Planten die daar neergezet zijn door een mens, door een medemens, door een prediker of wie dan ook, die staan daar maar tijdelijk. Die verdwijnen wel weer. Want het is uiteindelijk ook weer de prediking niet waar de beslissing door gegeven wordt. Wat zit daar dan achter? Hoe vergadert de Heere? Want dan ging het om zijn gemeente. Hoe zegt onze catechismus dat in zondag 21? Wat is de kerk? Wat gelooft ge van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods, dat is de Heere. Dat de zonen Gods zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren door zijn geest en woord vergadert. Wat gebeurt daar nou op in Handelingen 2 als Petrus spreekt en als hij Christus spreekt en als hij schriftuurlijk spreekt en als hij ontdekkend spreekt en als hij eerlijk spreekt en als hij de mensen de dingen na aan het hart legt. Wat gebeurt daar nu? Ze worden verslagen in het hart. Ja, maar ik zei, dat deed Petrus niet. Die prikte ze niet in het hart. Dat deed dat woord. Dat deed dat woord dat een instrument was geworden in de hand van de Pinkstergeest. En die geest drukte dat woord in hun hart. En toen kwam die vraag. En het was diezelfde geest die ze toen ook verder hielp. Het was diezelfde geest die hen ertoe bracht. Toen Petrus met nog veel meer andere woorden hen betuigd had, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Het is diezelfde geest die in hem bewerkte wat in vers 41 staat, die dan zijn woord gaarne aannam. Samengevat, het was de geest die overtuigingen gaf in hun binnenste, die hen schuldig stelde. Het was de geest die hun ogen ervoor opende wat er aan zonde en ongerechtigheid in hun leven lag. Met name in het verwerpen tot nog toe van de Zoon van God. En het was die geest die hun ogen ervoor opende dat hij waarlijk de Heere is. En het was die geest die hen overtuigingen gaf, waardoor zij in hem toch gingen geloven. En dat woord van Petrus, dat vermanende en dat nodigende woord, dat woord dat ons verder in zijn formulering niet door de Heilige Geest beschreven staat, maar dat door de Heilige Geest wel gebruikt is. Het is dat woord van Petrus geweest, dat woord van God geweest, dat door de Heilige Geest gebruikt is om die mensen te brengen daar waar zij moesten komen, via bekering en geloof tot de overgave aan God en aan zijn genade. Wat is het? De Heere deed het en de Heere deed het door zijn woord en door zijn geest. Dat woord toegepast door de Heilige Geest. Dat is eigenlijk het geheim. Dat deed de Heer op Pinksteren. Denkt u dat hij dat deed, dat hij dat anders deed in Handelingen 2 vers 47b, in onze tekst als we daar lezen, en de Heer deed dagelijks toe. Dit gebeurde op een zondag, of op een, ja, ik geloof op een zondag, of op een, ik weet niet eens. Maar dit gebeurde op die eerste Pinksterdag. De volgende dag was daar weer werk van de Heer. Op een andere manier? Nee. Net zo, door het woord en door dezelfde geest. Langs diezelfde weg. Bekering en geloof. De boodschap van zonde en genade. De boodschap waarin de mens schuldig gesteld werd en waarin gewezen werd op de weg der ontkoming in de Heer Jezus Christus. Geen andere weg, geen andere methode, geen andere boodschap. En zo zijn ze nou door de Heere toegebracht. En als ze dan de vraag te beantwoorden kregen, en dat is natuurlijk gebeurd, want zo gaat dat in de kerk, als iemand zich bij de gemeente wil voegen, dan wordt er natuurlijk gevraagd, en dat zullen de apostelen hier gedaan hebben, wat ze bewoog om die stap te doen. Dan klonk in het getuigenis wat die mensen uiteindelijk konden geven, en de een zal er wel meer woorden voor gehad hebben dan de ander. En de een zal dat wel breder hebben kunnen omschrijven dan de ander. En de een zal er wel meer vrijmoedigheid bij gebruikt hebben dan de ander. Maar dan klonk in dat getuigenis dat ze alle gaven dit door. En de apostelen hebben het verstaan. Deze is door de Heere toegebracht. Deze en die is aldaar geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. En tellen als bij Israël ingelijfd. Het werden dus levende leden van de Pinksterkerk. En die mensen mochten zo ingeschreven worden. Omdat God ze zo inschreef in zijn registers. Wel, als we vandaar de lijn en even door willen trekken tot vandaag toe, gemeente, dan zullen we onszelf ook mogen afvragen, wat is nou ons kerklidmaatschap? Hoe zijn wij lid van de gemeente geworden? Door geboorte, door je dooplid, en als je dan bij de gemeente blijft en je volgt een aantal jaren de catechisatie, dan kun je op een gegeven ogenblik ook tot het doen van belijdenis des geloofs komen. En dan word je ingeschreven als een belijdend lid. Ja, ja. Maar dat doen wij. Dat doen wij. Als de vraag nou gesteld wordt, door wie bent u nou toegevoegd? En laat ieder dat nou voor zichzelf heel persoonlijk en heel duidelijk voor de aandacht proberen te krijgen, om daar ook een eerlijk, voor Gods aangezicht eerlijk antwoord op te geven. Door wie bent u, door wie ben ik, door wie zijn wij toegevoegd? Deed God dat? Deed God dat doordat zijn woord in ons leven dat gezag kreeg, die invloed ging uitoefenen, dat ook wij onder de indruk van dat woord, geraakt door dat woord, verlegen zijn geworden en de vraag hebben gesteld, wat moeten we doen? Hoe kan ik zalig worden? En dat de weg die in dat woord, in dat evangelie toen ontsloten is, voor ons ook echt de weg der ontsluiting geworden is, zodat ook wij echt, echt met het hart dat woord, dat genadewoord, dat woord omtrent het verlossingswerk in de Heere Jezus Christus, gaarne gingen aannemen. Of is ons kerklidmaatschap alleen maar een geregistreerd staan hier op aarde als een nominaal lid van de kerk? Natuurlijk hoor je erbij en als wij gaan tellen hoeveel belijdende leden we hebben, dan tellen we u mee. En als we gaan tellen hoeveel belijdende leden er tot de gemeente behoren, in dat gezin zoveel, in dat gezin zoveel, dan tellen we jou ook mee. Maar dat zegt nog niks over je hart, of wel? Hoe is het nou met het hart? Hoe is dat nou met het innerlijk? Zijn we er nou echt helemaal bij betrokken, is dat woord van God ons nou geworden Een lamp voor de voet en een licht op ons pad. Is het nou geworden voedsel voor onze hongerige ziel? De Heere deed dagelijks toe. Zoals toen. Dat was wel een groot getal, maar om het getal gaat het dan ook eigenlijk niet eens meer. Maar om de echtheid. Om de echtheid. We kunnen ons op getallen ook verkijken. En wij die altijd rekenen met grote getallen, althans dat maakt indruk. We lopen gevaar dat wij een groot aantal kerkgangers en een groot aantal gemeenteleden en kolossale kerkgebouwen, als ze dan tenminste nog gevuld zijn, ook voor zowat het einde en het hoogtepunt van een bloeiperiode van de kerkelijke geschiedenis gaan beschouwen. Maar zo is het nog niet. Zo is het nog niet. Je kunt een grote gemeente hebben en je kunt trouwe opkomst hebben en je kunt goed gevulde kerkgebouwen hebben, maar hoeveel rekent God er nou van bij? Hoeveel doet de Heere er nou toekomen? Als we kerkvisitatie hebben, één keer in de zoveel tijd, dan wordt er onder andere een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in de gemeente. En dan wordt er natuurlijk gerapporteerd over hoe de dingen liggen en hoe de opkomst is en of er offervaardigheid is en wat voor activiteiten er in de gemeente allemaal zijn. En wat voor verenigingen er zijn en hoe dat allemaal verloopt en zo. Ja, maar dan gaat het al zoveel over wat wij doen. Wat wij doen. Niet dat dat waardeloos is, zo bedoel ik dat niet. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar de vraag blijft altijd wel, wat doet God? Hoeveel zijn er nou waarachtig tot bekering gekomen? En hoeveel die op de weg des levens gebracht zijn, zijn nou verder geleid? En wie heeft nu meer en meer ontdekt van de noodzakelijkheid en van de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus? En wie is er nou verder gekomen in het kennen en liefhebben van God, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest? En noem al die dingen maar op. Wat deed de Heere? Prachtig als wij een bloeiend kerkelijk leven hebben. Prachtig als wij een eensgezind gemeentelijk leven hebben. En gemeente, laten we er dankbaar voor zijn en laten we er zuinig op zijn. Want er zijn wat een gemeenten die verteerd worden door oneenigheid. Er zijn wat een gemeenten waar, als ik het nou zo eens even zeggen mag, de evangelische richting en de gereformeerde richting elkaar eigenlijk de kerk uitjagen. Er zijn wat een gemeenten die gepolariseerd zijn en waar de vrede weg is. Er zijn wat een gemeenten waar de mensen elkaar scheef aankijken of helemaal niet meer aankijken. Er zijn wat een gemeenten waar de ellende bijna niet meer te overzien is. En deze tijd van verwarring is een tijd van verwarring ook op geestelijk en kerkelijk gebied. Laten we er dankbaar voor zijn als het in dat opzicht eensgezind en harmonieus ook onder ons is. En als we nog gemeenschappelijke activiteiten kunnen ontplooien zoals wat hierachter gaande is. In de restauratie, in de verbouwing en de vernieuwing van ons verenigingsgebouw. En als we dat dan ook kunnen financieren en als dat allemaal goed loopt. En dat zijn allemaal reden tot dankbaarheid. Maar de vraag op Pinksteren en niet alleen op Pinksteren is voor u en voor mij. En dat heel persoonlijk toegepast. En hoe sta je er nou persoonlijk bij? De Heere deed dagelijks toe. Waarachtig tot bekering gebracht. Waarachtig tot geloof gekomen. Verloren in onszelf. En behouden door niets anders dan door zijn genade. Weet u wie dat waren die de Heere dagelijks toedeed? Hoe worden ze nou in onze tekst omschreven? De tekst omschrijft ze als mensen die zalig werden. Dat moet u goed lezen. Er staat niet die zalig zouden worden, die met hun sterven de zaligheid zouden gaan beërven. Nee, nee, er staat die zalig werden, dat moet u zo lezen, die bezig waren zalig te worden. Die door de Heere in het proces van zalig maken zijn meegenomen. Want hij is de zaligmaker, niet straks pas, maar dat werk doet hij hier. De Heere maakt zalig, Jezus is immers zijn naam. En dat is niet pas straks als hij ze van alle zonde, van al de gevolgen van de zonde blijkt verlost te hebben. Maar dat is het eindpunt van het proces van zalig worden, zalig maken. Degenen die hier door de Heere toegevoegd worden, dat zijn die mensen die bezig zijn zalig gemaakt te worden. En hoe ontwikkelde zich dat proces? Nou, ik zei u zo pas, ging het er al even over hoe het begin van dat proces was. En zo zal het nog wel zijn. Mensen die zalig gaan worden, komen onder beslag van het woord. Komen onder de invloeden van dat woord. Komen van dat woord niet meer los. Dat woord raakt ze, dat woord grijpt ze, dat woord beheerst ze. Dat woord drijft hen in de eenzaamheid. Dat woord doet hen vragen, Heere, wat moet ik nou doen? Hoe kan ik zalig worden? Dat woord dat onthult hun verdorvenheid. Dat woord dat onthult hun vijandschap. Dat woord dat laat ze weten hoe ze tegenover God hebben gestaan tot nog toe. Dat woord ontdekt. Maar dat woord breekt ook dat verzet, omdat het toegepast wordt door de Heilige Geest. En woord en geest overwinnen die weerstanden die er in het mensenleven zijn. Woord en geest bereiden dat hart zodat het ontvankelijk gemaakt wordt voor het evangelie. Voor die blijde boodschap, voor die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven wordt. En als we het van hem horen en als we over hem horen. En als hij ons in de prediking wordt voorgesteld zoals Petrus dat deed. Niet alleen maar als degene aan wie we ons vergrepen hebben en aan wie we ons bezondigd hebben, maar als diegene die nochtans in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zich gegeven heeft tot in de dood, zich heeft laten kruisigen en toen zijn vijanden niet met bliksemvuur van de hemel getroffen heeft, maar hen in zijn genadige voorbeden heeft opgenomen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als ons van die zaligmaker gesproken wordt, dan ook dat woord dat grijpt zich in ons leven vast, dat blijft haken en daar gaat de mens een beroep op doen, daar gaat de mens werkzaamheden mee krijgen. Zo is dat werk begonnen, dat werk van zalig worden. Maar nou komen ze van dat woord nooit meer los. Want als ze erdoor gegrepen, als ze erdoor getrokken worden, dan is dat maar niet alleen voor een ogenblik, maar ik zei, ze komen van dat woord nooit meer los. Moet u maar zien, wat gaan ze nou doen? Ze willen er iedere keer weer meer van horen. En in hun onkunde ontdekken ze dat ze er zo weinig van weten. En ze gaan naar Petrus en ze gaan naar Johannes en ze gaan naar de andere apostelen. En ze zeggen, vertel er ons eens meer van. Jullie weten er veel meer van. Jullie zijn zo lang bij die meester geweest. Jullie hebben privéonderwijs gehad. Jullie hebben ingeblikt in de heilgeheimen van zijn lijden en van zijn sterven en van zijn opstanding. En we hebben het begrepen uit jullie woorden dat jullie ingewijd zijn in die heilgeheimen. Vertel er ons nog eens meer van. En ze gaan volharden in de leer van de apostelen. Gemeente, als u wil weten of u op de weg bent, meegenomen wordt door de Heer Jezus in dat zaligmakerswerk van hem. Als u een van diegenen bent die zalig gaan worden, dan kunt u dat hier ook aan weten. Is er de heilige begeerte gedurig weer om te volharden in de leer van de apostelen? Om als het ware geregeld weer te zitten aan de voeten van die apostelen. En van dat woord van de Heere en van de meester, van de grote profeet zelf. Omdat je onkunde zo groot is en dat heb je meer en meer ontdekt. En om nu meer en meer van hem onderwijs te ontvangen, wijs te worden tot zaligheid. En die andere dingen, die ons in Handelingen 2 in het slot getekend worden, die horen er inderdaad ook bij. Om in het gebruik van de middelen te waken. En alles wat de Heere gegeven heeft als mogelijkheden om meer van die zaligheid, van dat verlossingswerk van de Heere Jezus te weten te komen, om er inderdaad ook meer en meer gebruik van te maken. Je komt van het woord nooit meer los. Omdat de geest zo iemand ook nooit meer loslaat. Dan raak je een hoop kwijt ook. Dan raak je een hoop kwijt. Want woord en geest nemen ook nogal wat weg. Je kunt in dat hele proces van zalig gemaakt worden, dan moeten mensen heel wat leren. Dan moeten mensen heel wat verwerven. Maar dan moeten mensen ook een hele hoop los gaan laten. Je eigen gerechtigheid. Wat neem je daar vaak veel van mee? Dat je toch denkt, heimelijk vanuit het werkverbond en vanuit het feit dat je zelf toch ook wat doen moet. Dat je zelf de gedachte hebt, ik moet er ook een bijdrage aan leveren. Nee, zegt de Heer, dat is niet nodig. Want er is maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En dan kun je sommige momenten wel met geweldige dankbaarheid van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven horen. En dat kan je hoop wekken en dat kan je vertrouwen versterken en dat kan je liefde verlevendigen. Maar het is wel de enige naam. En daar heb je ook niet altijd erg in. Zeker niet in de eerste liefde. En zeker niet in die eerste periode als de Heere dat heilgeheim gaat ontsluiten van die zaligmaker en van zijn verlossingswerk en van zijn zondaarsliefde. Maar langzamerhand kom je erachter en dat is ook werk van de Heilige Geest. En dat hoort ook bij dat zaligmaken, dat proces dat op gang gekomen is om je te laten zien dat je nou zo vaak de zaligmaker Jezus wilt laten delen met andere zogenaamde zaligmakers. En dat duldt hij niet. Dat is in strijd met zijn glorie. Als hij zaligmaker in ons leven zal zijn, dan zal hij het alleen zijn. En wat moet je dan nog veel verliezen? En wat moet je dan nog veel gronden kwijtraken? Want een mens kan zoveel verwachten van, ja, ik ben toch vroom en ik ben toch ernstig en er is toch wat gebeurd in mijn leven en ik weet toch van verhoringen van mijn gebed en ik ben toch wel eens aangedaan en ik heb toen toch wel eens, ja ja, dat zal allemaal wel zo zijn. Maar dat is je zalig maken niet. En je moet het op een gegeven ogenblik toch weer aan de Heere teruggeven. Zeg, Heer, het was wel van u. Het was toen ook wel nuttig. Het was toen ook wel nodig. Het was toen ook wel troostrijk. Het was toen ook wel een wonder in mijn ogen. Maar daar kan ik toch niet mee sterven. En daar kan ik toch niet mee voor u verschijnen. Geef mij Jezus. Niet hebbende mijn gerechtigheid, die uit de werken is, maar die uit het geloof van Jezus Christus is. Die gerechtigheid alleen die redt. En dat is nou precies weer het werk van de Heilige Geest. Want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen, zo zei de Heer Jezus zelf. Hij zal mij verheerlijken. En als het gaat om mensen die zalig worden, zalig zullen worden, maar nu al bezig zijn zalig gemaakt te worden, dan is dat werk van de Heilige Geest in hun leven ook hoe langer hoe meer gronden wegnemen uit wat ze zelf dachten te hebben, om het oog meer en meer gericht te krijgen op hem die de Heilige Geest komt verheerlijken. Die de Heilige Geest voor ogen komt stellen als die enige zaligmaker, maar ook die volkomen zaligmaker. Gemeente, dat zijn ze, die door de Heilige Geest werden toegebracht en die door de Heilige Geest er ook bij zijn gehouden. Kroop daar nou niet iemand tussenin die het toch niet echt van de Heilige Geest heeft geleerd? Jawel, jawel. Want het is mooi dat ze genade hadden bij het ganse volk, maar het is ook gevaarlijk. Soms zijn de tijden van vervolging en verdrukking veiliger voor de kerk des Heren dan de tijden waarin de mensen je respect houden. En waarin de mensen allemaal naar je opkijken. En waarin die kerk werkelijk, werkelijk een centrale plaats in de samenleving in gaat nemen zoals dat toen kennelijk was. Het is ook een gevaar. Want dan komen er ook mensen bij die zeggen, oh ja, daar wordt succes geboekt, daar moet je zijn. Daar komt Ananias ook, met zijn vrouw Safira. En dan is er toch weer kaf onder het koren. En dan is het lang niet weer alles goud wat er blinkt. En zo gaat dat in een bedeling als waarin wij leven. Waarin alles gebrekkig is. En waarin de duivel ook, als het hem uitkomt, mensen toebrengt. Als het hem uitkomt om de mensen weg te trekken, doet hij dat ook, natuurlijk. En daar is onze tijd vol van. Weg te trekken bij het woord vandaan. Weg te trekken in de wereld van het materialisme, in de wereld van het egoïsme, in de wereld van de zelfcultuur, mensen weg te trekken bij het woord vandaan en die ouderwetse godsdienst, wat zul je er nog mee in deze verlichte tijd? Als het de duivel uitkomt om het zo te doen, dan krijgt hij ze zo in zijn greep, zeker. Maar als het getij verandert, dan verzet de duivel de bakens. En in een tijd als toen, weet hij zich ook voor te doen als een engel des lichts. En komt er inderdaad kaf onder het koren. En daarom gaat het altijd weer om die laatste vraag. Hoe echt is het? Kan ik die vraag beantwoorden van over een ander? Kan ik het ten diepste beoordelen hoe echt het is bij u, of kunt u het beoordelen bij mij? We kunnen misschien wel denken dat we daar zicht op hebben. Maar laten we voorzichtig zijn. Kunnen we het beoordelen bij onszelf? En tot de conclusie komen, ja, het is echt. Of moet de Heer het zeggen? En keer op keer zeggen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. De Heere zal ze tellen in het opschrijven der volken. De Heere rekent ze mee. En daar moeten ze zo bij tijden toch wel getuigenis van hebben in hun binnenste. Die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dan mag je het weer eens weten. Amen. We zingen Psalm 85, het vierde vers. Barmhartige God, u hebt toen dagelijks toegedaan tot de gemeente die zalig werden. Dat was toen, Heere. Dat was een prachttijd. Dat was een heerlijke tijd. Dat was voor degenen die het beleven mochten een tijd van vreugde en van dankbaarheid en van verwondering. Maar het was voor de hemel ook een blijde tijd. Zoveel in één keer. En daarna ging het geregeld door. Heere, wij bidden van u. Denk aan uw kerk ook nu. Aan uw kerk die er zo heel anders uitziet. En die zo'n heel ander beeld vertoont. Die verscheurd is en verdeeld. En verflauwd en lauw en traag en ingezonken en geesteloos. En wat we er verder allemaal van moeten zeggen. O God, wilt gij met gedachten des vredes aan ons denken. En wilt gij uw wijngaard bezoeken. En de tijden van toen doen herleven. En uw naam verheerlijken ook in het toebrengen van zondaren nu. In het zalig maken van mensen nu. Wij danken u voor uw woord, Heer. Laat het ons moed geven. Laat het ons ook uitdrijven tot gebed. Laat het ons aan de troon van uw genade verbinden. En laat het ons in hartelijke, oprechte bewogenheid met ons eigen lot en met het lot van medemensen vervullen. Opdat er een gedurig gebed mag opgaan tot u, de God van toen, de God van nu, de God van het wonder, de God van de zaligheid. Heere, gedenk ons aan het einde van deze dag en geef dat we ook morgen nog weer samen mogen komen in een niet andere kerkdienst. Een kerkdienst waarin ook belijdenis zal worden afgelegd door een aantal jonge mensen. Mag die dienst voor hen, maar ook voor de hele gemeente, een gezegende zijn. En laat uw naam in dat alles ook mogen worden verheerlijkt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.